Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
Het is Vaderdag vandaag. De laatste tijd hebben we heel veel gehoord over opstandige en ontevreden kinderen van anonieme zaaddonoren. Allemaal begrijpelijk. Maar die mannen dan, die vader zijn, zonder te weten van wie, mogen die ook eens een ontbijtje? Goedenavond, het is dus nog precies 1 uur Vaderdag. Mal commercieel gedoe natuurlijk, maar goed. In dat uur worden alle vaders bijgepraat en alle moeders ook. En alle zonen en dochters, kortom iedereen. Door Judith Neurink bijvoorbeeld over de situatie in Mosul. Ook hebben we aandacht voor een goudconvenant dat de Nederlandse goudsector wil sluiten. Fout goud moet uitgebannen. Of wilt u soms dat uw trouwring kinderen ziek maakt? Nee toch. Morgen begint de conferentie over de integratie van Syriërs in Nederland. En er komt een hele leuke gast over praten. En Hans Renders is er in zijn maandelijkse rubriek over de biografie. Vraagt hij zich af waarom er juist over dictatoren zoveel biografieën verschijnen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
Zondag 18 juni.
Bij bosbranden in Portugal zijn zeker 61 doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen op een belangrijke weg toen ze bij een vluchtpoging werden ingesloten door het vuur. Deze Brit vertelt hoe hij in zijn auto werd verrast door de vlammenzee en toen geen keus meer had. Hij moest er doorheen.
The wind that the fire created, it leapt across to the other side, and within 30 seconds, it was sort of to the right, to the left, to the back of the car. You had no option but to keep driving into the fire.
Gedesoriënteerd door de rook en de extreme hitte, vroeg hij een meisje naast hem waar ze nog heen konden vluchten. Haar aanwijzingen hielpen hem weinig verder. We kunnen geen kant meer op. Dit is het einde, zei ze.
She basically turned to me and said, there is nowhere to go, this is the end. And I honestly can't explain how that makes you feel.
De Franse president Macron heeft in de tweede en definitieve ronde van de Franse parlementsverkiezingen een grote meerderheid veroverd in de Assemblée Nationale.
3, 2, 1, il est 20h. Voici le nouveau visage de l'Assemblée Nationale à l'issue de ce second tour. Confirmation de la victoire de la République en marche avec le Modem qui obtiendrait, vous le voyez, 355 sièges.
De stemmen zijn nog niet allemaal geteld, maar de partij is zeker van 355 van de 577 zetels. Een welkome frisse wind, volgens de plaatsvervangend voorzitter van En Marche. Het nieuwe parlement is jong, divers en bijna voor de helft vrouwelijk.
Pour la première fois sous la 5e République, l'Assemblée nationale sera profondément renouvelée, plus diverse, plus jeune. Forte de parcours professionnel, associatief en politiek variés.
Marine Le Pen, de leider van Front National, kan met haar partij rekenen op zeker 6 zetels. Zij vindt dat de lage opkomst het mandaat van Macron ernstig verzwakt.
L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale et ce quinquennat débute sur de bien mauvaises bases.
Ondanks het verbod van de gemeente Enschede kwam daar vandaag toch kwamen daar vandaag toch tientallen mensen van uiterst rechtse en extreem linkse bewegingen demonstreren. Edwin Wagensveld, de leider van de anti-islambeweging Pegida, had van tevoren al gezegd dat hij zich niets zou aantrekken van een verbod.
U kunt mij aanstaande zondag op de Grote Markt gelijk laten arresteren. Ik ga die paar uurtjes zitten. Het interesseert me niks, want ik kom mijn recht halen. Het maakt niet uit wat er gebeurt, ik wil een signaal zetten, hoe dan ook.
Hij verwachtte het dus al. En inderdaad, Wagensveld werd samen met 10 anderen aangehouden, tot ongenoegen van de beweging.
Edwin moet vrij! Edwin moet vrij! Edwin, Edwin, Edwin moet vrij!
Ouders in Alphen aan de Rijn maken zich zorgen over een gevaarlijk klimtoestel. Vooral jonge kinderen zien de risico's niet en kunnen ongelukkig terechtkomen bij een val. Maar breng ze dat maar eens aan het verstand.
Als je kinderen iets gaat verbieden, gaan ze het juist doen. En zeker als ze met vriendjes zijn, dan gaan ze toch elkaar opjutten en toch zeggen van, joh, dat kan je best.
En daarom zijn de ouders een handtekeningenactie begonnen. Want als het toestel blijft staan...
Dan kan je beter je kind in bubbeltjes plastic inwikkelen en zeggen van je blijft hier binnen en je doet verder niks. Maar dat werkt niet bij kinderen.
En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
Het nieuws van morgen. Ewout de Jong, de krant van morgen.
Twee van de drie Nederlanders streven naar een zogeheten rookvrije generatie, schrijft de Telegraaf. Volgens KWF Kankerbestrijding willen ze dat overheidsmaatregelen om kinderen te beschermen tegen het gevaar van tabak worden opgenomen in het regeerakkoord.
Ook zou een meerderheid hogere accijns willen op tabak en neutrale verpakkingen. Bovendien zouden sigaretten, sigaren, check en pijptabak volledig uit het zicht moeten worden verkocht.
De voorstanders zijn volgens de krant overtuigd door de uitkomsten van internationaal wetenschappelijk onderzoek. Daaruit zou blijken dat al die maatregelen de kans verkleinen dat jongeren beginnen met roken. En zo zou er dus een rookvrije generatie kunnen ontstaan.
Europa weert zich tegen Chinese overnames van Europese bedrijven. Dat is de opening van het FD. In navolging van de VN wil de EU de eigen belangrijke bedrijfssectoren beschermen. De Nederlandse regering kwam begin dit jaar al met een voorstel om de strategische belangen in de telecomsector te kunnen beschermen.
Het is een reactie op de Chinese koopwoede. Er zijn al belangrijke Europese bedrijven in handen gekomen van Chinezen. Die profiteren van de open economieën in Europa, terwijl in China alle deuren gesloten blijven, ondanks mooie woorden over vrijhandel.
Jacques Wallagen vertrekt bij de invloedrijke Raad voor het Openbaar Bestuur. Maar op de valreep heeft hij nog een advies dat hij in een interview met Trouw geeft. Stop met die ouderwetse regeerakkoorden. Hij haalt oud-premier Lubbers aan die een regeerakkoord gestold wantrouwen noemde.
Zonder regeerakkoord hoeven partijen elkaar volgens Wallagen niet meer te fileren op ieder woord. Ze moeten de kernvragen vaststellen en bepalen welke richting de coalitie op zou moeten. En de hoofdlijnen moeten vervolgens door de ministers worden uitgewerkt. Zo moet democratie werken, zegt Wallagen, die vorige week nog in het Oog op Morgen was trouwens.
De Volkskrant heeft een voorbeschouwing van de onderhandelingen over de Brexit. De gesprekken met de EU beginnen volgens de krant in een sfeer van totale verwarring.
Een regering zonder meerderheid, ministers die verdeeld zijn over de Brexit en een premier die haar geloofwaardigheid heeft verloren. Het land rouwt om de twee aanslagen en een rampzalige brand. Als dat maar goed gaat.
De krant heeft ook het commentaar van The Times gelezen dat meldt dat de Britten zonder leider op een historisch kruispunt staan. Niet sinds München 1938 dreigt een kabinet zo eensgezind in de band te geraken van kluchtig zelfbedrog. Nogmaals, als dat maar goed gaat.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Oké, dankjewel, Eva.
Muziek.
We gaan nu even door naar Frank Renaud. Dag Frank.
Goedenavond.
Goedenavond. We hebben al gehoord dat En Marche de meerderheid in het parlement heeft. Zijn er nog verrassingen over te melden?
Maar ja, de grote niet-verrassing is natuurlijk die absolute meerderheid. 60-70% van de zetels voor La République En Marche. Een megascore, maar toch wel iets lager dan wat soms voorspeld werd door sommigen. En aardig is toch nog wel even om ook naar die andere partijen te kijken natuurlijk. Hè. Met name dan bijvoorbeeld de socialistische partijen. Die houden nog maar zo'n 20% van de zetels over die ze hadden in het oude parlement. Terwijl ze dus wel 5 jaar geregeerd hebben. Wat illustratief is natuurlijk voor het feit hoe impopulair ze zijn. Het Front National, misschien ook aardig om nog even naar te kijken, de partij van Marine Le Pen. Ze zeggen zelf 6 zetels. De peilers houden er zelfs op 8 zetels in het parlement. Nou, dat zou dus een verdrie of een verviervoudiging zijn ten opzichte van nu, want ze hebben nu maar 2 zetels. Maar Marine Le Pen zelf komt ook voor het eerst in de Franse Assemblée Nationale te zitten. En dat is een primeur.
Ja, hij heeft eigenlijk alles goed gedaan, hè, de afgelopen tijd. Tenminste, zo lijkt het wel.
Ja, heeft Emmanuel Macron, daar hebben we het dan over. Die heeft inderdaad
Macron,
absoluut goed gedaan.
Ja, wie anders, ja.
Hij heeft absoluut geen fouten gemaakt, inderdaad. Hij heeft de presidentsverkiezingen gewonnen. Dat is allemaal goed gegaan en een zeer uitgekiende race gelopen. Nu de parlementsverkiezingen 2 maanden later. Ook met een ruime meerderheid gewonnen. Het gaat hem zeer goed allemaal af tot nu toe. Maar goed, het echte werk moet natuurlijk vanzelfsprekend nog wel beginnen.
Ja, zijn partij is heel nieuw. Nou, dat hebben we wel vaker geconstateerd. Wat voor mensen gaan die in het parlement vertegenwoordigen? Loopt Macron nog risico's met hen in theorie?
Ja, nou, dat is de grote vraag waar iedereen op zit te wachten. Om zoveel mogelijk onzekerheid uit te sluiten. Aanstaand weekend organiseert de partij van Emmanuel Macron een grote bijeenkomst voor al die nieuwe parlementsleden. Hè, mogelijk dus om 355, misschien al wat meer. Die komen allemaal bij elkaar en dan krijgen ze opnieuw, want sommigen hebben dat al gehad, een training. Hoe werkt dat nou eigenlijk in het parlement? Hoe moet je je gedragen? En er komen ook heel veel praktische zaken om de hoek dan kijken natuurlijk. Hè. Er moet bijvoorbeeld een nieuwe voorzitter van het parlement gekozen. Nou, dat wordt automatisch natuurlijk de grootste partij die voorzitter gaat aandragen. Maar wie wordt dat namens La République En Marche? Er moeten commissies samengesteld worden. Zitten er wel mensen bij in die partij die verstand hebben van defensie, van financiën bijvoorbeeld? Want zoals je weet, je zei het zelf al, de helft van die kandidaten komt, zou ik maar zeggen, uit het maatschappelijk middenveld. Dus de vraag is even hoe goed ze allemaal op de hoogte zijn van de mores in het parlement, maar ook echt van de inhoud natuurlijk van de thema's die straks te sprake gaan komen.
En wat denk je, zou er toch nog stevige oppositie komen? Of zeg je, nou ja, hij heeft zo'n meerderheid, die kan hij eigenlijk negeren dan?
Dat ligt er een beetje aan hoe je stevig definieert. Kijk, als maar 30% van de zetels aan de oppositie toevalt en die oppositie is ook nog eens heel erg verdeeld, dan zou je kunnen zeggen, ja, die oppositie is enorm verzwakt natuurlijk. Tegelijkertijd zie je ook, als je goed kijkt naar die oppositie, het Front National komt erin met 8 zetels, inclusief Marine Le Pen. Nou, Marine Le Pen kennen we als een politieke vechtersbaas van de bovenste orde. Aan de andere kant van het politieke spectrum, extreem links, krijg je La France Insoumise, dat is de partij van voormalig presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon, extreem linkse kandidaat. En dat is ook een echte politieke vechtersbaas. Dus wat dat betreft, extreem links en extreem rechts, belooft het best een spannende Assemblée Nationale te worden.
Oké, dankjewel, Frank Renaud. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be with you, and be with you. You. Van Paul McCartney uit 1971 en het heette Every Night. En we hebben dat uitgekozen omdat hij vandaag precies 75 jaar geworden is. Paul McCartney, van harte gefeliciteerd. Het Iraakse leger vindt de tijd gekomen om Mosul IS vrij te maken. Vandaag zijn troepen begonnen met de aanval op het historische centrum van de stad. Ik ga erover praten met correspondent Judith Neuring. Goedenavond, Judith.
Goedenavond.
Ja, er wordt al geruime tijd gevochten bij Mosul. Is het nu echt een slotoffensief?
Ja, dit is de laatste wijk die nog in handen van ISIS is. En ja, je kunt dit wel beschouwen als het slot. Als dit voorbij is, dan is het een kwestie van zorgen dat de slapende cellen nog worden weggewerkt. En dan moet de grote opbouw van de stad beginnen.
Ja, en hoeveel strijders zijn er nog over?
Dat is een schatting tussen de 600 en de 1000. En dat zijn dan vooral de hele geharde strijders die al de nodige oorlogen hebben gevochten. En het verrassende is dat er berichten zijn dat er ook vrouwen meedoen. Tot nu toe had ISIS nog geen vrouwen ingezet. Dat was een, ja, toch voor ISIS vrouwen die wij zijn voor het gezin, voor de vrouw en, sorry, voor de man en de kinderen.
Kinderen. Ja.
En nu worden ze dus ingezet in de strijd.
En de strijders hebben zich in dat historische centrum verschanst. Hoe ziet dat eruit? Nauwe straatjes, stel ik me voor?
Ja, dat zie je goed. Nauwe straatjes, oude gebouwen. De strijders, ISIS-strijders, hebben al tussen de verschillende huizen en de muren doorgebroken. En dat maakt het in feite ook wat makkelijker voor het Iraakse leger. Iraakse leger en de politie vechten hier. En die zullen dus via die doorgebroken muren ongezien zich kunnen bewegen. Zoals ISIS dat in feite al de hele oorlog heeft gedaan. Het is hier ook heel veel straatgevechten, man tegen man. Omdat die huizen oud zijn, is het niet de bedoeling dat er veel gebombardeerd zal worden. Dus dat betekent dat er toch heel veel teruggevallen wordt op straatgevechten.
Dus Amerikaanse luchtaanvallen zijn nauwelijks aan de orde?
Nee, het zullen vooral de Humvees zijn, de geweren, de mortieren. Zoals het nu is, ISIS maakt al heel veel gebruik van scherpschutters. Daarnaast zijn er vandaag ook weer 10 bomauto's ontploft. Ze maken gebruik van zelfmoorddaders die zichzelf opblazen op het moment dat ze in de buurt van de troepen komen. Ze gebruiken de burgers als menselijk schild. En ja, in deze toch relatief kleine ruimte, het is minder dan een vierkante kilometer waar we het over hebben, betekent dat voor de burgers hele grote risico's.
Is het denkbaar dat die laatste 600 tot 1000 strijders zich overgeven?
En dat is eigenlijk niet de verwachting. De verwachting is dat die zich dood zullen vechten of zullen proberen om met de burgers naar buiten te komen. En het probleem wat het leger heeft is dat die burgers moeten worden onderzocht. En op het moment dat vrouwen en kinderen naar buiten komen, en dan kunnen die mannelijke soldaten niet die vrouwen fouilleren. Dus ofwel de soldaten, de ISIS-strijders, verkleden zich als vrouwen, ofwel de vrouwen die nog bij ISIS aanwezig zijn, doen een bomvest aan en gaan dan tussen de burgers de stad uit en brengen zichzelf tot ontploffing op de plek waar dat de meeste slachtoffers veroorzaakt.
Ja. Gaat dit nog lang duren of denk je dat nu IS echt bijna op de knieën is in Mosul?
Nou, het is gebleken in Mosul dat het echt, het is koffiedik kijken. Iedereen hoopt dat het heel snel voorbij zou zijn. Maar omdat het straatgevechten zijn, zou het best nog eens even kunnen duren. En dan komt Raqqa, waar de strijd ook aan de gang is in Syrië. Dus we zijn nog niet helemaal van ISIS af. Wel in Irak voor een groot deel, maar dan gaat het echt om Syrië.
Dankjewel, Judith Neurink.
No sé.
Dat was Gabriel Rios met Las Calaveras. De goudsector in Nederland wil fout goud gaan uitbannen, zodat we geen trouwring meer kopen waarvoor mensen zijn uitgebuit of het milieu is vervuild. Morgen ondertekent minister Ploemen een convenant met de juweliers, met grote elektronica-bedrijven zoals Philips, die ook goud gebruiken, en met bonden en andere betrokken organisaties, zoals Solidaridad. Bij mij in de studio is directeur van Solidaridad Europa, Heske Verburg. Welkom. Ja, uw organisatie maakt dat onderscheid, hè, tussen fout en goed goud. Wanneer is goud fout?
Dat is een hele goede vraag. Ja. Fout goud is goud waarbij bij de productie, winning en verwerking van goud mensenrechten geschonden worden, maar bijvoorbeeld ook ernstige milieuvervuiling plaatsvindt. En kinderarbeid is ook een probleem wat veel plaatsvindt in de goudketen.
En is dat een groot probleem? Is het zo dat het meestal goed gaat en af en toe fout? Of is het over de hele linie?
Het is over de hele linie. Juist in. Ja, het is wel een ernstig probleem. Dus als je kijkt naar de meer kleinschalige mijnen. Daar werken zo'n 30 miljoen mensen wereldwijd. En je kunt over het algemeen wel stellen dat die mensen onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten doen.
Ja, en dat is dus de uitbuiting, dat is het menselijke aspect, maar er is ook een gezondheidsaspect, hè?
Klopt, ja, want bij de winning van goud wordt kwik bijvoorbeeld gebruikt en cyanide. En dat zijn hele giftige stoffen. Ja. En die worden vaak, de mijnwerkers weten niet goed hoe ze met die stoffen moeten omgaan. Dus dat betekent dat ze hun eigen gezondheid in gevaar komt doordat ze met die stoffen werken. Maar ook die van de hele mijngemeenschap, omdat het kwik in het drinkwater terechtkomt. Daarmee bijvoorbeeld ook in het voedsel, in het drinkwater, maar ook in de vissen die ze eten. En dat daardoor de gemeenschap ook ziek wordt.
Ja, ik begreep dat het zo is dat het kwik met het goud samenkomt. En goud pakt heel snel aan dat kwik vast.
Klopt.
En dan gaan ze het kwik vergassen.
Verbranden. Ja.
En dan houden ze het goud over.
Precies.
Daarom wordt kwik gebruikt. Ja, dat wist ik allemaal niet. Ik denk dat een heleboel mensen dat ook helemaal niet weten. En ik zat dan net naar mijn handen te kijken. Er zitten twee gouden ringen. Denk ik, komt dat foute goud ook in Nederland terecht?
Ja, dat foute goud komt ook in Nederland terecht. Ja, we doen het in Nederland wel heel goed overigens. Omdat we veel ook gerecycled goud gebruiken. Mm-hmm. Maar dat foute goud komt ook in Nederland terecht. Dus het is heel goed om juist ook in Nederland te kijken naar de transparantie van de keten. En ons elke keer weer die vraag te stellen. Waar komt het goud vandaan?
Moeten we dan zometeen ook een label krijgen? Net zoals op de eieren en het vlees. Goed goud.
Goed goud, dat lijkt me een heel goed idee.
Oh ja. Wie weet komt dat er nog aan. Ik ga even naar Suriname, want daar wordt namelijk ook goud gewonnen. Onze correspondent daar is Harmen Boerboom. Goedenavond, Harmen.
Goedenavond.
Ja, je hebt het gehoord, hè, van het goud. Wist jij dat, van het kwik?
Ja, dat wist ik. Het is in Suriname een heel groot probleem. Met name bij de kleinschalige goudzoekers. Je moet de goudwinning in Suriname in twee categorieën onderverdelen. Er zijn een groot Canadees en Amerikaans goudbedrijf bezig. Die nemen ongeveer de helft van de export voor hun rekening. En die mijnen op een milieuvriendelijke manier en met goede arbeidsomstandigheden. Maar je hebt ook de kleine goudzoekers, de kleinschalige goudzoekers, die al decennia lang in hun eigen gebieden waar ze wonen, goud delven. En dat gebeurt met kwik. En voor elke kilo goud is er naar schatting 1 tot 1,5 kilo kwik nodig, heb ik mij laten vertellen. En als je nagaat dat naar schatting er tussen de 15.000 en de 20.000 kilo goud in die kleinschalige mijnbouw elk jaar naar boven wordt gehaald, dan weet je dus ook dat er dus minimaal dat gewicht, rond de 20.000, 30.000 kilo kwik die hier in het milieu terechtkomt. En dat bewustzijn, men weet het wel, maar men handelt er nog niet naar. En dus dat, het is een groot probleem in Suriname. Ja,
en zoals Heske zei, dat levert gezondheidsproblemen op. Er worden zelfs kinderen geboren met afwijkingen, begreep ik.
Ja, dat is wat er gezegd wordt. Ik heb dat zelf nog nooit echt keihard bewezen gezien. Maar het is soms ook niet meteen merkbaar. Het kwik, dat hoopt zich op in het lichaam. Er gaan ook verhalen dat kinderen die misvormd geboren worden, dat die meteen na de geboorte overlijden, tussen aanhalingstekens. Het zijn allemaal verhalen die zich heel moeilijk laten staven. En de onderzoeken die er gebeuren hier in Suriname, daar komen de cijfers zelden door naar buiten. En dat is misschien al een teken aan de wand. De goudzoekerij, het goudmijnen hier is ook heel nauw verbonden met de politiek. Grote politici die hier mensen voor hun hebben werken, goud winnen op die milieu-onvriendelijke manier. En dan wordt er dus ook niet hard tegen opgetreden. Zo werkt dat helaas.
Ja, zijn de mensen er niet boos over? Zijn er geen protesten?
Nee, er zijn wel voorlichtingsacties geweest. En men zegt ook quick, vooral in Paramaribo. Ja, precies, dat was een van die acties. Ja, dat zijn allemaal prachtige acties. En het bewustzijn zal daar ongetwijfeld door toenemen. Maar ik ken persoonlijk ook een aantal kleine goudzoekers die in het binnenland daar hun bestaan mee bij elkaar verdienen. Want er is weinig anders, hè, dat moet je ook niet vergeten. Dus dat is ook een groot probleem als je het wil aanpakken. Je moet het op een schonere manier doen. Mm-hmm. Maar je moet het dus ook, je moet ook een economisch alternatief bieden. Dus dat is een enorme uitdaging. En tot nu toe is de Surinaamse overheid, ondanks allerlei voornemens en allemaal prachtige campagnes, er nog niet in geslaagd om dat kwik uit te bannen. Nee. Bezit van kwik is verboden. En de verkoop, maar de import vindt nog steeds illegaal plaats. En het wordt nog steeds op zeer grote schaal gebruikt.
Ja, Heske Verburg, dat convenant dat morgen dan gesloten gaat worden.
Ja.
Hoe gaat dat die mensen in Suriname helpen?
Nou, ik heb me laten vertellen dat een deel van het goud wat hier in Nederland verkocht wordt uit Suriname komt. Het idee van het convenant is dat daar zich ook steeds meer mensen bij aansluiten. Dus nu zijn er al een aantal elektronica bedrijven, recyclingbedrijven, juweliers. Nou, je noemde ze net al even. En het zou heel mooi zijn als ook de juweliers die goud uit Suriname afnemen zich daar ook bij aansluiten en zich dus ook committeren aan een duurzame winning van goud. En op die manier kan ook de vraag naar dat goud vergroot worden. En kunnen we in Suriname ook aan de slag om de situatie in de mijnen te verbeteren.
Ja, maar ik zei net al, moet je dan binnenkort, als je een gouden ring gaat kopen, vragen, is dit wel goed of fout goud? Ja, dat zeggen ze natuurlijk altijd heel goed, mevrouw. De juweliers moeten dat dus doen. Die moeten zorgen dat ze dus goed fout inkopen.
Er is in het convenant zijn al die verschillende partijen. En dat is inderdaad heel belangrijk, dat de juweliers bewust kiezen voor een bepaald goud. En dat ze ook de herkomst van het goud weten. Maar dat ook de partijen van wie zij weer het goud kopen ook weten waar dat goud vandaan komt. Want zo zijn er in die keten allemaal verschillende partijen. Ook smelterijen bijvoorbeeld, die dat goud weer verwerken en opkopen. Dus je hebt allemaal handelaren in die keten. Dus juist die transparantie is heel belangrijk.
Ja. En kunnen mensen zelf nog iets doen?
Ja, mensen kunnen dus inderdaad vragen naar de herkomst van goud. Dat is heel belangrijk.
Ja,
en goud zit ook niet alleen in sieraden. Het zit bijvoorbeeld ook in mobieltjes.
Mond.
Ja, in je mond. In de tandarts gebruikt ook goud. In medische toepassingen wordt het ook gebruikt. Dus het is altijd goed om te vragen waar komt het goud vandaan.
Ja. Nou is Nederland maar een klein land. Heeft zo'n convenant dan wel veel impact?
Nou, het is echt een doelstelling van het convenant. Het is echt een uniek concept om zo, met zoveel partijen uit de keten zo'n overeenkomst te sluiten. Dus de doelstelling van het convenant is ook als een soort hefboomwerking om dat steeds groter te laten worden. Dus binnen Nederland, want we hebben bijvoorbeeld de financiële sector is ook een belangrijke afnemer van goud. Voor bijvoorbeeld de beleggingen in goud, maar ook munten, de gouden staven bij de Nederlandse bank. Dus ze hebben nog niet het convenant ondertekend. Dus we zouden graag willen dat zij ook aansluiten. Bovendien heeft de financiële sector ook nog eens een keer een grote vinger in de pap als je kijkt naar de mijnbouw, grote mijnbouwbedrijven. Dus om ze projecten te financieren. Dus we willen steeds meer mensen die dat convenant gaan ondertekenen. Maar je ziet in Europa dat er ook met veel interesse gekeken wordt naar hoe wij dat doen. En dat Duitsland bijvoorbeeld dat ook op een vergelijkbare manier wil doen met Duitse partijen. En zo moet dat steeds groter worden.
Ik ga nog heel even terug naar Harmen. Harmen, zou daar in Suriname ook animo voor zijn om hier aan mee te doen aan het convenant?
Ja, ik hoor het verhaal en het klinkt natuurlijk echt heel erg mooi. Maar ik zie het in Suriname nog niet gebeuren. Het is niet zo dat hier goudmijnen zijn waar heel veel mensen werken, waar je naartoe gaat. Je ziet het pas als je over het binnenland heen vliegt. Dan moet je nog zien hoe je daar moet komen. Dan moet je die mensen ervan zien te overtuigen die daar hun geld mee verdienen. Al, wat ik al zei, decennia lang ervan zien te overtuigen dat het beter voor hun is. Nou, dat weten ze wel, maar er is geen alternatief. Dus er is nog een. En bovendien moet je dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Waar ga je het controleren? Ga je bijvoorbeeld de mensen die hier in Paramaribo hun sieraden kopen, die hier op vakantie zijn, en prachtige gouden kettingen kopen? Waarschijnlijk gewoon van slecht goud, om het maar even zo te noemen, gemaakt. Die hangen ze om hun nek, nemen ze mee naar Nederland. Gaat de douane bijvoorbeeld controleren, net als met slangenleer of krokodillenleer? En hoe ga je het land ertoe dwingen om de controles die vrijwel niet uit te voeren zijn. Hoe ga je dat in de praktijk brengen? Ik zie nog een heleboel problemen. Hoewel het voornemen natuurlijk geweldig is. Ja. Maar hier in Suriname zie ik het nog niet heel snel doordringen tot die laagste regionen.
Oké, dankjewel. Harmen Boerboom. Nou, er is nog een hoop te doen, mevrouw Verburg. Ja. Maar goed, het initiatief is er.
Absoluut.
Ja. Hey, dankjewel voor je komst. Heske Verburg van Solidaridad.
Too young then to understand, ain't a child no more.
She ain't a child no more.
Came home drunk in the middle of the night, screaming and swinging with all of your might. But a child couldn't put up a fight. She ain't a child no more.
She ain't a child no more.
Poor little girl, she had to grow up quick. She ain't a child no more.
She ain't a child no more.
Her heart's still soft.
Child No More van Sharon Jones en de Dap Kings. De oorlog in Syrië lijkt eindeloos. En vluchtelingen uit het land kunnen nog lang niet terug. De komende 2 dagen staat een conferentie in Den Haag in het teken van de integratie van Syriërs in Nederland. En ook in het teken van de toekomst van Syrië. Maar goed, daar gaan we het nu even niet over hebben. Over dat andere des te meer. Ik heb hier in de studio Bezan Zarzar. Zij is een van de deelnemers. En ze is trouwens ook een collega, want in Damascus presenteren zij een radioprogramma. Goedenavond.
Goedenavond.
Wat deed je voor programma?
Het was een politiek programma. Uh-huh. En meestal lees ik nieuws. Dat was mijn werk daar.
Ja. Ja. Vond je het leuk?
Ja, tot nog steeds.
Nog steeds?
Ja.
Ja. Maar goed, misschien dat ooit weer kan. Hè? Dat weet
ja,
je
dat
nooit.
Hoop ik. Ja.
Ja. Sinds wanneer ben jij in Nederland?
Sinds 3 jaar nu.
Ja. Nou. Ja. En wat heb je hier allemaal gedaan?
Ben ik eigenlijk bezig met taal in die periode. En ook na 9 maanden heb ik de kans om bij Haarlems Dagblad te werken. Toen was ik een columnist en heb ik elke week 1 column geschreven over mijn ervaring als nieuwkomer hier. Daarna heb ik nog een grotere kans om bij de publieke omroep te werken. Nu werk ik bij NTR, Net in Nederland. Ja. Dit is een website voor nieuwkomers.
Ja.
Dus ben ik ook zelf een van de nieuwkomers. Dus dat helpt ook.
Wat doe je op die website?
Ik ben eigenlijk webredacteur, maar ik doe meer dan dat in principe. Want we helpen ook de redactie met de kozen van het onderwerpen. Of de onderwerpen die gaan over praten. Mm. En ook onderwerpen die heeft te maken met integreren hier in Nederland.
Okay. Ja. En ik begreep dat voor nieuwkomers die daar naartoe gaan, dat er dan onderwerpen worden dan vertaald speciaal voor hen. Hè?
Wat doen we is, we vertalen de Nederlandse programma naar Arabische, Engelse en Nederlands. Dat ook helpt volgens mij met integreren, want dan hebben ze een beeld. Waar gaat het over? Wat zijn de actualiteiten nu? En dat helpt ook.
Je bent via Egypte hier naartoe gekomen, hè?
Mm-hmm. Ja,
daar heb je eerst 1 jaar gezeten. Maar je wilde daar liever niet blijven? Of,
nee, natuurlijk niet. Nou, eigenlijk
was het nooit de bedoeling om daar naartoe te gaan.
Egypte was een goede plek voor mij. Want daar was makkelijk, heel makkelijk om werk te vinden. Want natuurlijk, het is een Arabisch land uiteindelijk. Dus mijn taal, mijn moedertaal, mijn gebied. Maar helaas was het nog onrustig daar. Kon ik niet meer blijven. Omdat ik kon niet een verblijfsvergunning krijgen van de opstand en de revolutie en wat gebeurt daar. Mm-hmm. Dus ik had geen andere kans behalve hier komen. Ja. Ja.
Ik las een heel leuk interview met jou, waarin je zei dat je toen je hier aankwam een beetje een timide meisje was met een hoofddoek.
Ja, ja.
En dat je je hoofddoek hebt afgegooid, je haar hebt kort geknipt en eigenlijk een heel ontwikkeling hebt doorgemaakt.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het ontwikkeling is altijd goed als je naar een betere persoon wordt. En dat hoop ik elke dag.
Ja.
Dus ik sta altijd open voor nog meer ontwikkeling, zeg maar.
Ja.
Ja.
Nou, wat ga je op die conferentie doen?
Eigenlijk het gaat over integreren. En zij hebben mij gekozen omdat ik heb een kleine ervaring ervan.
Uh-huh.
Omdat ik heb al een heel snel, zeg maar, in principe heel snel werk gevonden. En soms het is lastig voor andere nieuwkomers. En dat snap ik wel. Dus we gaan over dat praten met andere nieuwkomers en ook andere mensen die Nederlander zijn. En zij werken in de gemeente of zij hebben ook nog ervaring ermee of tips.
Jij gaat dus met Nederlandse beleidmakers praten.
Ja.
Wat ga je ze vertellen?
Volgens mij het gaat over wat zijn. Mijn boodschap altijd is te zeggen dat werkgevers of bazen moeten echt durven de kans voor nieuwkomers te geven.
Mm-hmm.
Want eigenlijk, dat gebeurt ook met mij. Zonder die kans kon ik niet meer eigenlijk als journalist nog een keer even werk. Soort van journalist, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik wil dat zeggen en ik wil dat overleggen met andere mensen. En nog heb ik nog een andere boodschap. Dat gaat over de nieuwkomers zelf. Zij moeten eigenlijk de taal natuurlijk. Het is echt zo belangrijk om te leren, zo snel mogelijk. Want dit is jouw sleutel hier.
Mm-hmm.
Als je de taal goed beheerst en goed kent, dan is het het is echt makkelijker voor jou om een baan te vinden. En ja, dat gaat voor allebei, weet je. En ook durf voor de nieuwkomers, zeg ik altijd, durf te vragen. Als je iets wilt, dan vraag het gewoon. En ja, dan krijg je een antwoord voor. Dat gebeurt ook met mij. Ik heb altijd gezegd, overal gezegd, dat ik wil een werk vinden. En ik wil nog een keer een journalist worden. En ja...
En dan merk je dat Nederlanders dat eigenlijk heel prettig vinden als je dat doet.
Ja, inderdaad. En als je motivatie hebt en als je werkt... ik bedoel dat je doet iets om dat te bereiken. Bedoel ik de taal leren en je ziet het gewoon dat... je spreekt een beetje niet helemaal goed, maar je doet je best om zo snel mogelijk de taal te leren en te integreren. Dan merken ze gewoon en helpen jou graag, natuurlijk.
Ja, dat vinden ze heerlijk, natuurlijk. maar ik kan me voorstellen dat er ook wat oudere Syrische immigranten zijn voor wie het veel moeilijker is. Kom je die ook tegen?
Ik heb over dat gehoord, maar zelf heb ik geen ervaring ermee. Maar ik snap
het. Je kent waarschijnlijk toch wel andere mensen?
Ja, inderdaad.
Het is toch logisch dat voor iemand die wat ouder is, dat kijk, jij bent jong en jij pikt het allemaal nog best wel makkelijk en snel op misschien. En je bent enthousiast. Maar goed, als je de generatie van jouw ouders is misschien veel moeilijker.
Ja, ik snap het. Ik ken een paar mensen die zeg maar artsen zijn. Dus artsen, zij hebben heel veel, heel lange ervaring. En zij hebben al heel lang afgestudeerd. En het is ook moeilijk voor hen. Zij proberen zo goed mogelijk om te integreren via eventen te maken. Soms eventen is altijd handig om zijn problemen eigenlijk uit te voeren en te bespreken. Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunnen we hier doen? En volgens mij, er zijn ook Nederlanders die willen graag helpen. Dus ik weet niet hoe zal dat worden. Maar volgens mij, altijd is er een mogelijkheid als je over dat wil praten en als je over dat vraagt. Dus vraag het gewoon, praat erover en je komt eigenlijk naar je antwoord toe, volgens mij. Ja,
ja. Morgen ga je dus daar naartoe. Twee dagen. Het gaat ook over de toekomst van Syrië. Mm-hmm. Zie je jezelf nog teruggaan ooit?
Eigenlijk aan het begin toen ik hier kwam. Ik dacht altijd dat ik ga inderdaad terug naar Syrië. Maar nu is het anders. Want ik heb een beetje heel veel bereikt. Niet heel veel, maar best wel, volgens mij.
Zeker.
Ik vind het een beetje moeilijk om dat te verliezen opeens. En terug naar Syrië gaat. Maar ik denk nu dat ik ga de brug ertussen overbergen. Weet je, de gat overbergen. Bedoel ik, ik snap wel dat het Midden-Oosten is echt een gebied waar altijd oorlog of iets interessant voor de Westers. en andersom. Dus ik ga eigenlijk proberen dat te doen. Misschien ga ik een correspondent worden voor de Nederlandse omroep daar of andersom.
Ja, wie weet.
Dat weet ik niet. Ja,
nou, dan spreken we elkaar vast nog wel later. Ja. Ik wens je heel veel succes in de toekomst. En ik hoop dat het een mooie conferentie wordt.
Ja, dat hoop ik.
Dank je wel. Bezan Sarzar.
We start trying on his old clothes. He watched her stretch and pull and tear. He said, "You're impatient as the wind. Your laugh is strong and right and scared." She was the sad loved girl of the neighborhood, and he was the man that put happy over good. And she was the sad loved girl of the neighborhood, and he was the man that put happy over good.
Deacon Blue met Sad Loved Girl.
Een leven in letters.
Ja, onze maandelijkse rubriek over de biografie. Elke maand is Hans Renders hier. Hij is hoogleraar geschiedenis van de biografie in Groningen. En dan praten wij altijd over een actuele, interessante biografie. Hans, wat heb je bij je?
Ik heb vandaag bij me de biografie van Lenin. Geschreven door de van oorsprong Hongaarse
biograaf Victor Sebestien. Maar misschien spreek ik dat verkeerd uit. Misschien moet ik wel zeggen Sebastian, want hij woont al 30 jaar in Londen. Het is goed dat we dit voor de radio doen, want ik kan nou heel makkelijk uitleggen hoe dat boek eruit ziet. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een boek heb gezien. Nee, daar wil ik het nou niet over hebben. Ik laat alleen de voorkant aan jou zien, maar dat doet er niet toe. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een boek in mijn handen heb wat opvalt omdat er geen belettering op staat. En dat is omdat Lenin is zo beroemd. De foto van Lenin kent iedereen. Dus deze vormgever heeft gedacht, gewoon voluit, zonder marge, Lenin op het omslag. Maar er staat natuurlijk ook nog iets in dat boek.
Nou ja, ik wou het eerst even over hebben dat dit natuurlijk niet de eerste biografie van Lenin is.
Nee, er zijn gek genoeg wel veel biografieën van Lenin. Vraag me niet hoeveel, maar beduidend minder dan bijvoorbeeld van Stalin. En dat heeft waarschijnlijk te maken omdat Lenin zo'n moeilijk te grijpen man was. En bovendien zijn die biografieën die er zijn ofwel altijd heel erg anti of erg pro. Van die laatste categorie zijn er wat meer. En dat zijn dan vaak biografieën die ik niet kan lezen. Vijf delen bijvoorbeeld in 1968. Russische biografie. Er zijn ook wel boeken van Maxim Gorky. Die zijn dan vertaald onder titels als My Days with Lenin. Maar dit is in feite de eerste echte full-length biografie waarin dat anti of pro is weggelaten. En dat echt, dit verhaal gaat echt over het leven van Lenin. Nou, zul jij misschien zeggen, ja, dat ligt nogal voor de hand bij een biografie.
Ja, zoiets wel ook zeggen.
Dat hoef jij niet meer te zeggen. Maar toch is dat wel bijzonder, want we hebben natuurlijk allemaal een bepaald beeld van Lenin. En niet allemaal hetzelfde, maar grosso modo kun je zeggen, Lenin was toch een beetje het oliemannetje die vanuit Zwitserland in een trein door de Duitse geheime dienst naar Rusland werd gebracht om daar nog meer rotzooi te maken dan er al was. En toen kwam de revolutie, 1917, de Oktoberrevolutie, en tot 1989 heeft de communistische heilstaat doorgeleefd, zal ik maar zeggen. Maar Lenin zelf, die stierf al vrij vlug, namelijk in 1924. En was vanaf 1922 al erg ziekelijk. In deze biografie wordt erg veel aandacht gegeven aan het leven voordat hij in die politiek kwam. Hij zat er altijd wel een beetje in de politiek. Maar om daar nou maar eens, wat ik tenminste opvallend vond, uit te pikken, Lenin werd door zijn moeder nogal gepoest om landeigenaar te worden. Die moeder zag dat allemaal niet zo zitten, want de broer van Lenin is al ooit opgehangen omdat hij een aanslag op de tsaar had gedaan. Dus Lenin zat altijd al heel dicht in de buurt van al die politieke acties. Maar die moeder dacht van nou, Lenin moet maar landeigenaar worden. En zij kocht voor hem een landgoed met 40 lijfeigenen. Maar daar was hij gewoon niet zo goed in. Want hij las te veel en hij kon ook niet zo goed opschieten met die lijfeigenen. Ja, dat vind ik toch wel vrij spectaculair. Als je, kijk, wij weten de afloop van dat leven. Dat wist Lenin en zijn moeder al helemaal niet. Toen ging hij rechten studeren. Dat was ook niet zo'n succes. Hij heeft in totaal 12 zaken gedaan, waarvan 11 verloren. Dus dat werd allemaal niks. En wat ik ook zo ongelooflijk hilarisch in feite vind, wij hebben toch het beeld, ik spreek maar in de wij-vorm, maar in ieder geval, ik heb het altijd beeld uit die biografie, Lenin, een volksopstand, en dan eerst kwam daar de maartrevolutie met Kerensky, en toen in oktober kwamen hele hordes van overtuigde communisten, gingen daar de Oktoberrevolutie uitvoeren, de echte bolsjewistische revolutie. Hierin wordt dus even op een rijtje gezet hoe dat de werkelijkheid ging. Er is een film gemaakt door de beroemde Serge Eisenstein over de revolutie. Daarin deden meer figuranten mee dan er in werkelijkheid aan die revolutie meededen. Dus het was ook een beetje een houtje-toutje geschiedenis die hier weer wordt teruggebracht tot een menselijke maat.
Dus het is eigenlijk een goede aanvulling op de andere biografie.
Ja.
Even iets anders. Je zei net, er zijn niet zoveel biografieën van Lenin dan van Stalin. Maar het is toch ook wel opvallend dat er met name van dictators altijd zo verschrikkelijk veel biografieën verschijnen.
Ja.
Zit er gewoon altijd een goed verhaal in een dictator?
Ja, dat sowieso. Ja. Het, je kunt zeggen, het was me er eentje. Dus dat kun je echt wel van een dictator zeggen. Maar er is wel iets meer aan de hand. Er zijn bijvoorbeeld ook al veel biografieën van, laten we eens iemand noemen, president Roosevelt. Maar daarin wordt toch vaak meer uitgelegd wat die man deed en waarom hij zo belangrijk was en allemaal onbekende dingen. Bij dictators wordt het veel persoonlijker gespeeld. En dat komt denk ik omdat dictators hebben, ja, een soort symboliek om zich heen. En altijd komt weer het voorbeeld Hitler. Nou, dan heb je de Holocaust en Hitler die zo gemeen was. En Hitler die de duizendjarig rijk. Maar er zijn er natuurlijk veel meer. Robespierre is zo'n dictator. Daar hebben wij altijd nogal eenduidig beeld van. Ik zeg dat niet dat je na het lezen van die biografie zegt, nou, dat waren toch eigenlijk best wel geschikte kerels. Maar er wordt wel meer vermenselijkt. Neem bijvoorbeeld Napoleon. Samen met Hitler is dat denk ik de meest gebiografeerde persoon. Dus ook de meest gebiografeerde dictator. Er zijn de laatste jaren, hoe gek dat ook klinkt, zijn er biografieën van Hitler, van Napoleon verschenen, waarin heel veel dingen staan die wij helemaal niet wisten.
Nou ja, want je zou toch denken, waarom zou je de 83ste biografie van Napoleon willen schrijven?
Nou ja, in dit geval onder meer omdat pas sinds een jaar of 20 echt al zijn brieven zijn vrijgegeven. Althans zijn gepubliceerd.
Dus er is ook steeds meer informatie.
Daar is veel informatie. Kijk je naar de biografie van Stalin. Ja, sinds de muur in 89 is gevallen, is er heel veel archiefmateriaal vrijgekomen. Dus dat is een reden, maar ook wel omdat de wereld verandert. Lenin speelt nu een hele andere rol in ons bewustzijn dan toen die muur er nog wel stond. Hij is nu als het ware een soort schakel tussen drie eeuwen Romanovs en Poetin.
Dus de kijk op zo'n man verandert ook steeds.
Nou ja, en dan zijn er leuke weetjes dat bijvoorbeeld de opa van Poetin was kok van Lenin. Ja, dat is toch ook wel aardig om te weten.
Maar dan nog, hoe scheid je het kaf van het koren? Hoe kan jij vlug zien of het wat is?
Nou, ik sla altijd wel boeken over waarin bijvoorbeeld geen bronnen staan. Denk, ja, dan heeft iemand een leuke samenvatting geschreven. En dat kun je toch vrij snel zien. Je kijkt even achter en niet dat ik al die bronnen ga zitten lezen en de literatuurlijst en die noten. Maar dat geeft toch wel een indicatie. En wat ik toch ook wel altijd belangrijk vind, reageert iemand in zijn voorwoord of zijn nawoord op wat er al is? We hebben nu bijvoorbeeld onlangs een biografie van Kim Il-jung gehad, Sung. En niet dat ik nou plotseling een kenner van de Noord-Koreaanse politiek ben, maar dan kijk ik toch even, wat wil die biograaf? En hier, in deze nieuwe biografie, wordt bijvoorbeeld gezegd dat Kim een grote verzamelaar is van Amerikaanse films. Hij beweert zelfs dat hij elke Amerikaanse film, die meestal in Noord-Korea is verboden, wel in zijn privékluizen heeft zitten. Nou, en dat zijn toch wel interessante dingen, ook voor het politieke leven van zo'n dictator. Ja. Zoals we weten dat ook Stalin was een groot filmliefhebber. Dus dat zijn allemaal, nou ja, dan heb je natuurlijk Mussolini, die was een vrouwenliefhebber. Nou kun je dat wel zeggen, dat ongeveer alle dictators
vrouwenliefhebbers waren?
Ja, nou, liefhebbers is misschien een raar woord, maar ze hadden iets met vrouwen. Ja. Want ik bedoel, Stalin, of dat nou een vrouwenliefhebber was, die vermoordde zijn vrouw. Maar hij had in ieder geval iets met vrouwen. Lenin, dat is wel het nieuwe in deze biografie. Ja. Had dus, zijn vrouw werd altijd als een beetje een huissloof afgedaan. Ja. Dat komt omdat ze zelf saaie memoires heeft geschreven. Was een zeer intelligente vrouw. Ja. En hij had dus ook een minnares die ook heel erg actief was in zijn politieke beleid.
Even nog de slotvraag aan Hans, want we hebben nog een minuut en die wou jij ervoor hebben. Wat zit er nog voor interessants aan te komen?
Ja, wat ik heel erg interessant vind, dat is een boek van Jaap Verheul, een Utrechtse cultuurhistoricus, die een boek, ik heb het nog niet gelezen, even een paar bladzijden, heeft gepubliceerd van John Motley. En John Motley kent eigenlijk iedereen zonder zijn naam te kennen, want hij heeft in de 19e eeuw echt een wereldberoemd boek geschreven over Nederland. En hij werd de beroemdste historicus in Amerika van de 19e eeuw. En dat is alleen al bijzonder omdat de beroemdste historicus in de 20e eeuw in Amerika was een Nederlander, Hendrik van Loon. Nou, dat is één boek waar ik in ieder geval naar uit zie. En een ander boek waar ik ook in aan het lezen ben,
heel kort, hè?
Dat is de biografie van Frank Lodijssen.
Oh ja.
De broer van Hans Lodijssen, de dichter. En mij intrigeert het altijd, hoe gaat de biograaf om met familieleden die ook zo beroemd zijn?
Oh, dus hij heeft een biografie van zijn broer geschreven?
Nee.
Oh,
maar misschien is dat een thema voor de volgende keer.
Oké, dankjewel. Ja, zometeen Chris. Nee, straks het Prem Radicationen. En morgen dan zit hier Chris Keijner. Ja, zou het bijna nog verwarren zeggen, stel je voor. Prem die het oog presenteert. Nou, wel rust, hè? Of iets anders leuk voor de nacht. Dag.
Nationale Ballet presenteert de Europese première van Shostakovich Trilogy. Een eerbetoon aan een van de grootste componisten van de 20e eeuw. Vanaf 17 juni bestel kaarten via operaballet.nl.
Als IT-bedrijf word je niet zo snel bekend. Dus, dachten we bij Incentro, we moeten zorgen dat we door het hele land te zien zijn. We beginnen een supermarktketen. Overal winkels, vrachtwagens waar groot Incentro op staat, eigen winkelwagentjes, de Incentro bonuskaart of we maken gewoon nog een radiospotje. Incentro, een IT-bedrijf.
Of het nou dag is of nacht, of ze slapen of niet, vluchtelingen leven altijd in een nachtmerrie. In een angstdroom vol geweld, honger en ziektes. Stichting Vluchteling helpt in crisisgebieden met levensreddende hulp. Geef voor eten, water en medicijnen. Doneer nu op IBAN 999 of ga naar vluchteling.nl. Doe het nu.
Holland Festival Proms. De feestelijke afsluiting van het Holland Festival. Van pop tot klassiek. Met Lucas en Arthur Jussen, het Radio Philharmonisch Orkest, Tom Jenkinson en The Nile Project. Op 24 juni in het Concertgebouw. Kaarten voor €10 per concert via hollandfestival.nl.
NPO Radio 1.